Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom op de redelijk vroege morgen bij de Naar de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Zoals Bas de eerste 50 afleveringen zei, we nemen dit op dinsdagochtend 9:31. Bas, want ja.
Dit is Naar de Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Waarom moet het zo vroeg, Dijkgraaf?
Precies, je hebt een hele drukke agenda vandaag.
Ja, en toen vroeg je net, wat ga je dan doen? En toen zei ik, eerste verplichte nummers. Dus briefje van Jan, 99 woorden tikken, toetje van Jan, mijn nieuwe Substack en de podcast opnemen.
En een rellen special trouwens gaan we maken.
Rellen special gaan we maken. Dus blijf wel hangen deze keer. En toen zei ik, dan heb ik de rest van de dag mijn handen vrij voor andere dingen, want ik heb het heel druk. En toen vroeg jij wat dan? Toen zei ik, ik hoop het gras te kunnen maaien. Ja, dan kan je wel dom lachen, Bas. Maar dat is ruim twee uur werk, hè?
Ja, je had een loopmaaier, toch?
Ja, zeker.
Gemotoriseerde loopmaaier.
En op benzine. Lekker benzineluchtje.
Je moet echt, toen ik nog op een landgoedje woonde.
Nee, we hebben zo'n
toen
ding
hadden
gehad.
Wij een trekkertje.
We hebben er een gehad met een zitje. Toen ook het weiland nog als voetbalveld diende. Waar nu de alpaca's lopen. Toen had ik zo'n zitmaaier. Ja, toen was ik 4 uur per week bezig met maaien. Ondanks dat ik dat ding had. Maar dat weilandje wordt nu door de alpaca's onderhouden.
Ja.
Dus dat is niet meer nodig. En in onze gewone tuin, die is eigenlijk te klein, klinkt raar. Maar dan is het gewoon een heel gedoe om met zo'n zitmaaier. Dus dan moet je ondertussen allemaal bakken door en weet ik het allemaal.
En het is beweging wel, hè? Want het zijn wel stappen.
Het zijn 4000 stappen. Als ik ga maaien. Zo. Ja, dus we doen alles voor de stappen natuurlijk.
En dan is het maaien klaar. En wat moet er dan allemaal gebeuren?
De website van het Sliep en Sneupenhuisje heb ik beloofd dat maandag de nieuwe live staat. Mm. Dus foto's maken, teksten schrijven, thema.
Ik dacht echt dat we al nieuwe foto's hadden, maar dat is...
Vorig jaar, maar dit jaar ga ik nog extra nieuwe foto's. Er stonden wat te weinig foto's op, dus we gaan hem gewoon helemaal omgooien. Alles nieuw, behalve
Wanneer
de prijs.
Wanneer gaat hij live? Morgen?
Maandag.
Maandag. Volgende week maandag?
Tweede Pinksterdag.
Tweede Pinksterdag, ja. Oké. Ja.
En ik ga ook weer schrijfbegeleiding geven voor mensen die willen schrijven. Oh. En Thea die is beschikbaar voor loopbaanbegeleiding. Voor mensen die zitten over wat moet ik met de rest van mijn werk leven.
Ja.
Daar gaat Thea dan mensen in helpen die dat willen. Dus we combineren het. En er ligt heel erg de focus op. Het is nu ook wellness. Dus sauna is opgeknapt. De hot tub is opgeknapt. Mensen kunnen daar ook allemaal gebruik van maken, Bas. Dus, ja, en we hebben gewoon de prijs hetzelfde gehouden.
Ja.
500 voor één persoon voor een midweek en 600 voor twee personen. Inclusief het geweldige ontbijtje van Thea. Nou, genoeg reclame. Wat ga jij vandaag doen?
Nee, want er is nog één prangende vraag waar heel Nederland op zit te wachten natuurlijk. Hoe is het met de loopeenden?
Ja, goed. Hun afgesloten ruimte, dus waar ze nu in zitten om te acclimatiseren, die wordt verdubbeld straks door Pim, onze oudste zoon. Mm-hmm. Want waar ze nu lopen, dat is al helemaal kaal. Dus dat wordt wat groter. En zo maken we dat gebied steeds wat groter tot ze los kunnen.
Ja.
Ze moeten gewoon automatisch 's avonds teruggaan naar hun nachtverblijf.
Ja.
Daar zijn ze aan het opvoeden, Bas, zoals dat heet. Smerige beesten zijn het.
Hoezo?
Scheiden inderdaad alles onder.
Oh, oké.
Ja. En laten we zeggen, het zijn geen mooie, dikke, ronde drollen die ze produceren. Het is flats.
Het zijn flatsen. Ja,
flatsen, ja.
En dan wit of bruin?
Alle kleuren van de regenboog al gezien. Groen, bruin en wit. Ja, en verder zijn het gewoon hartstikke geinige beesten. En als ze in het hok zitten, wat dus echt ook licht dicht is, als het dicht is.
Ja.
Dan zijn ze stil. Dus we gaan geen burenoverlast veroorzaken en zo.
Ja.
Ook al wonen de buren dan op tientallen meter.
En zijn ze nog wijs ontsnappen?
Nee, want ze zitten nu in een goed afgesloten gebied.
Oké.
Ja, maar goed, nu jij.
Wat ik vandaag ga doen?
Ja.
Oh, wat ik al sinds... 2002 op dinsdag doen.
Dus. Kamervragen.
Dus vragenuur. Ja.
Regeling van werkzaamheden. Stemmingen. Commissiedebatje meepakken.
En dan eten.
Ja. In de salon.
Zo gaat het al 24 jaar.
En dan s'avonds geen talkshows kijken. Want ik kijk al jaren geen tv.
Nee, precies.
Dus, een filmpje.
Ik heb gisteren wel even een heel klein stukje gekeken vandaag in site. Want ik wilde wel even zien hoe het was. Maar het was echt drie keer ruk, zeg.
Ja. Ja, ik zag zwetende mensen. Ja. En ik hoorde de keiharde wind die je daar altijd hebt. Hè? Dat is fijn, want anders stierf je helemaal de moord.
Ja.
Maar goed, ze hebben gewoon het geluid niet goed op orde. En het is te warm. Dus ze hebben de airco niet op orde. Dus ja, dat is gewoon vies. Ik wil Tina Nijkamp, ik vind het toch al geen beauty. Maar ik wil niet die zweetvlek onder de armen zien.
Nee, ik zag ook die zweterige armpjes van Merel EK.
Ja.
Ik wil dat allemaal niet zien.
Het is een beetje een demasqué. Maar bovendien, ja, ze zitten er maar om één reden. Dat is dat Atilay Uslu van Corendon heel veel centjes betaalt.
Ja, precies.
Dus ja, dat vind ik een slecht argument. Had het gedaan tijdens het WK, dan had ik het begrepen. Maar dit slaat helemaal nergens op. Dit
Want ze zijn ook gewoon weer weg als het WK begint. Dus het slaat echt nergens
op. Zij twee weken en dan komt Helene Hendricks met de oranje zomer.
Ja.
Nee, maar er is veel te veel afleiding in beeld en geluid door die zeewind.
Ja.
Dus ja, dit wordt een
hele John is niet gek, dus die gaat natuurlijk wel even. Die heeft natuurlijk gebeld en gezegd: jongens, dat geluid moet beter.
Ja, en anders ga je maar ergens binnen zitten.
Ja,
toch?
Precies.
Nee, maar het slaat nergens op. En kijk, als ze nou allemaal spelers hadden van het Curaçaose elftal of Dickie Advocaat, dan zou ik het allemaal nog wel een beetje begrijpen. Maar ja, die zitten allemaal in Nederland. Dat voetballen ze namelijk.
Ja.
En die gaan, het is nu al een mislukt experiment. Ja. Maar goed, Wilfred Gené wilde het graag. Die neemt nog wat andere dingetjes op. In een nieuwe interviewserie met allemaal echtparen, paren.
Oké.
Elke dag één. Nou ja, mensen iedereen. Patty Bratt en een man, dat soort types. De knoopjes.
Hij is een goede interviewer. Dat wil ik wel zien. Dat vind ik wel leuk.
Ik vind hem eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, met Jeroen Pauw de beste.
De beste interviewer?
Ja. Wilfred Gené is een uitstekende interviewer.
Ja.
Wat niks zegt over hoe Wilfred Gené als mens is. Dat moet iedereen maar zelf bepalen. Maar het is een uitstekend interviewer. Ja,
Paul, ik vind nog één interview beter. Of die vind ik in het rijtje passen. Dat is die kale, die kale Bats. Die vroeger sporters op de massagetafel ging interviewen.
Oh hoe heet
die Rotterdammer.
Wilfried de Jong. Ja. Maar dat is eigenlijk alleen maar het inlevende interview.
Ja.
En Paul en Gené beheersen, die beheersen beide genres. En wat we bij Gené hebben geleerd van zijn serie bij BNR, van zo lang het duurt, die podcast.
Ja.
Ik heb inderdaad eerlijk gezegd alleen Ton F. van Dijk beluisterd.
Nee, ik heb hem meer beluisterd. Ja,
maar wat je daar leert is dat hij dus naast dat zuigende interview ook het inlevende interview beheerst.
Ja.
Ja, dus zou hij wat mee moeten doen met dat talent?
Zou hij wat mee moeten doen, met dat talent?
Hij krijgt wat weinig kansen van John de Mol.
Ja.
Ja, anyhow, we gaan over...
Mooi bruggetje naar een andere talkshow. Namelijk Buitenhof.
Ja, daar zat Bouwmans, de burgemeester van Doetinchem.
Ja.
En tevens vicevoorzitter van de VNG. En meestal is de vicevoorzitter van de VNG ook de eerstvolgende voorzitter van de VNG. Want de vorige was Sharon Dijksma. Maar die Bouwmans, dat is een VVD'er, maar daar merk je niks van. En die zei bij Buitenhof dit.
Wat moet je nu doen in een situatie waarin u zegt van er is te weinig capaciteit? Wat is dan het alternatief nog?
Nou ja, een extreem is, kom je dan op groen uit. Maar dat is natuurlijk het laatste wat je wilt.
Leg even uit.
Nou ja, als de politieinzet niet meer nodig is, dan moet je kijken welke diensten nog meer kunnen helpen. Maar het laatste wat je natuurlijk binnenlands...
Wat bedoelt u met groen?
Nou ja, dat is dat je het leger in moet zetten. Of de vrijwilligers van de politie. Maar dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Dus wat je graag wilt is dat de rust terugkeert in dit land. Zodat we het met elkaar redden. Maar mensen moeten zich goed realiseren dat als op allerlei plekken in Nederland dit extreme geweld aan de orde is, dat het ten koste gaat van maatschappelijke veiligheid. Dus al die mensen die denken, hey, als ik een beetje meedoe of dit steun, dan helpt mij dat misschien wel in mijn eigen wensen en behoeften. Ja, dat is niet zo. Het omgekeerde is waar. Als je dit helpt en steunt, dan implodeert onze veiligheid en ook die van jou thuis. Dus doe dit alsjeblieft niet, beste mensen. Steun dit geweld niet. Blijf erbij weg.
Dat is een oproep van u aan mensen die naar dit programma kijken en nog veel meer. Maar ik herhaal even wat u net zei. Van als die politie het niet meer aan kan in een extreme situatie, dan moet je gaan bellen naar Defensie om te zorgen dat het toch rustig blijft.
Ja, voor bijstand. Maar dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Want we doen dat misschien bij watersnoodrampen en dat soort dingen. Maar natuurlijk niet om de veiligheid van het binnenland te garanderen. Ja.
Ton Heers?
Ja, ik denk dat collega Baan dat misschien op de Marseille die...
Ik denk dat dat niet nodig is. En de ME lost het ook niet op. Heel belangrijk, wij zetten nu bij ons ook beveiligers in... die ook in het uitgaansleven van Apeldoorn actief zijn... om contact te blijven maken. Want de ME is in feite een slotstuk wat we niet willen. En dat is ook niet de oplossing. In gesprek, maar ook begrenzen. En daar is de ME wel nodig voor.
Hey Bas, ja. Lijkt Guy die Markkensauer wel. Hij pleit gewoon voor maximaal geweld.
Maximaal geweld, ja. Hè? Ja. Die tweede meneer die u hoorde, dat was Ton Heerts. Hij is burgemeester van Apeldoorn. Ja. En de oudere luisteraar die denkt... Hey, Ton Heerts, kennen we die naam niet? En dat klopt, Ton Heerts is de PvdA'er die vlak voor de verkiezingen in 2006... die waren op 22 november, toen verscheen op 17 november in de Volkskrant... een artikel dat Nederlandse militairen in Irak... Irakezen zouden hebben gemarteld. En wie was toen minister van Defensie? Henk Kamp van de VVD. Oftewel, dat was een ingestoken verhaal om de verkiezingen te beïnvloeden... want later bleek er niks van waar te zijn. Ja. En PvdA-kandidaat en oud-marechausseeman was deze meneer Ton Heerts toen... Die toen dus eigenlijk op zeer kwalijke wijze... de verkiezingen heeft proberen te beïnvloeden. Ja. Maar zo zie je maar... kun je altijd nog burgemeester van Apeldoorn mee worden. Nou ja. Maar hier zei hij wel iets verstandigs. Want hij zei dus over dit voorstel van Mark Bouwmans... de burgemeester van Doetinchem... die het leger wilde inzetten van... nou, meneer Bouwmans, misschien moeten we dat maar niet doen.
Ja. Heerts was trouwens ook de man toch... die samen met Lodewijk Asscher nu de FNV heeft... zeg maar op dictatoriale wijze de FNV heeft gereorganiseerd. En...
Was hij er ook bij betrokken?
Volgens mij deden zij dat samen, Heerts en
Dat was ook wel nodig, want de FNV was dus een soort communistische ruzieclub geworden. En nu hebben ze
Hans Spekman.
Hans Spekman.
Maar goed, het leger inzetten, ja hoor. En het was niet dat er naar gevraagd werd, hè?
Nee, dit was over nagedacht.
Maar dit was een kopietje van Guido Markkensauer bij Left Laser. Ja. Alleen nu aan de andere kant. Die Bouwmans... De truc met die dwangwet, nou, we hebben het er al een paar keer over gehad. De VNG, waar Bouwmans dus vicevoorzitter van is, riep tegen het kabinet... wij hebben een spreidingswet nodig. Want dan kunnen we gewoon gaan zeggen, het moet van de regering. Het moet van Den Haag.
Ja.
Die spreidingswet kwam er en nu roepen ze allemaal in... Hey, ja, wij willen kunnen het misschien wel niet willen. En onze gemeenteraden kunnen het wel niet willen. Dat er even asielzoekers komen. Maar ja, het moet van Den Haag. Ja. Dus ze hebben eigenlijk om gevraagd van sla ons met de zweep.
Ja.
En toen zijn ze geslagen met de zweep. En zeiden ze, ja, maar ja, wij worden geslagen met de zweep.
Nu willen ze meer steun van Den Haag. Maar hij heeft vooral er echt zeer... Want dit was gewoon gepland. Ik ga bij buitenop zeggen...
Exact.
Ik ga angst in de harten jagen van de mensen... door te zeggen dat we misschien het leger moeten inzetten. En daarom vond ik het zo goed dat die Ton Heerts...
Ja, dat
dus zei van, nou, dat is helemaal niet slim. Want zelfs de ME is eigenlijk al het allerlaatste redmiddel. En het is ook zo natuurlijk. Ja, dus nee, ik vond het heel kwalijk. Want het is dus ook gewoon een voorstel. Want hij zat er niet alleen als burgemeester. Hij zit er als vicevoorzitter.
Vooral dat.
Ja. Van de VNG, van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
En die vertegenwoordigt alle gemeentebesturen. Dus burgemeesters en wethouders in heel Nederland.
En ik geloof er niks van dat alle burgemeesters in Nederland... het een goed plan vinden om het leger in te zetten.
Nee, tegen de bevolking.
Tegen de bevolking, ja. Dat, even voor de luisteraar. Ik heb een minderheidsstandpunt. Hè? Dus je hoeft niet uw pitje op te zeggen. Kijk, Bas Paternotte is gewoon tegen alle demonstraties. En Bas Paternotte vindt dat je ook het leger mag inzetten tegen demonstranten. Maar dat komt omdat hij gewoon tegen alle demonstraties is.
Ja, precies.
Maar dat is een minderheidsstandpunt.
Maar hij vindt ook dat het dan bij XR ook moet gebeuren als ze op de snelweg zitten.
Ja, bij iedereen. Ja, bij Extinction, bij Polywap, iedereen. Ja. Met de lange lat.
Nee, dat accepteren we ook van jou. Dat je daar, dat precies, je een blinde
en het is een minderheidsstandpunt en het gaat daarom nooit gebeuren. Dus dan is dat uit de weg. Maar als je gaat dreigen met het... Dus Nederland is al een beetje... ik wil niet zeggen dat we nu in crisis zijn... maar het loopt hoog op, zien we in bepaalde dorpen en steden.
Veel plaatsen, hoor.
Als jij dan begint over het leger... daarmee wordt het niet rustiger. Nee, daarmee maak je het erger. Ja. Want je zegt inderdaad, ik ga het leger tegen de eigen bevolking inzetten.
Ja, dat zegt hij.
En dat mag trouwens, want iedereen zegt dat mag niet. Maar dat hebben ze gezien in Amerikaanse films. Want in Amerika ligt dat moeilijker. Maar hier mag een gemeente, het staat in de gemeentewet... en ook in de defensiewet, een gemeente mag om militaire bijstand vragen... mocht het de driehoek allemaal niet lukken. Dus dat is Dus dat is allemaal het probleem niet. Maar het is, je moet het gewoon niet willen. Want je wil, het is gewoon een heel onprettig gezicht om militairen op straat te hebben bij demonstraties. Dat schiet niet op. En het leidt eerder tot meer onrust dan minder. Maar deze meneer, deze Mark Bouwmans, heeft ervoor gekozen om onrust te veroorzaken. Ik vind het heel kwalijk. En toen was gisteravond, was dus die bijeenkomst op het Katshuis.
Wacht even, Bas. Ik wil er toch nog iets over zeggen. Mm-hmm. Als het leger zou komen in plaatsen als Loosdrecht, dan kijk je het beest in de bek, hè? Dan weten we allemaal dat Den Haag tot alles in staat is.
Ja.
Dus dat is een voordeel wat mij betreft. Want ik ben voor demonstraties tegen de asieltsunami en tegen de schandalige manier waarop gemeenten worden overroeld door hun burgemeester, zoals in Loosdrecht is gebeurd. Dus ik vind het juist goed dat we zien dat er voor de staat geen grenzen zijn om het volk te knechten.
Ja.
Omdat het volk dan misschien eindelijk een keer massaler verstandig gaat stemmen.
Ja.
Dat is één. En ten tweede, als het leger er komt, die hebben iets meer regels om zich aan te houden als het gaat om de eigen bevolking dan Romeo's, onderdeel van de ME, die maar wat doen.
Ja.
Dus ik heb eerlijk gezegd liever dat het leger er indien noodzakelijk op losslaat dan die enge mannetjes in die hooligankleding. Met die, dus dat zijn twee dingen waarvan ik zeg, nou ja, ik ben er juist wel voor. Omdat als we het beest in de bek kijken, dan gaat misschien gaan ook die VVD'ers eens een keer stoppen om erin te trappen. En dan is het juist wel heel grappig dat deze meneer een VVD-burgemeester is.
Ja, ik denk ook niet dat hij nog erg lekker ligt binnen de VVD. Want hij begon ook Brekelmans af te
kijken. Ja.
Maar we hebben de beste garantie waarom het leger niet gaat ingezet gaat worden. En dat is Dylan Jezilgus, want zij is minister van Defensie. En Dylan, je kan een boel van Dylan zeggen.
Maar die is niet gek.
Maar Dylan weet wel wat er onder het volk leeft. Ja. En Dylan Jezilgus die gaat het niet zo ver laten komen dat de militairen opeens bij demonstraties
worden. Maar ja, je weet ook wie de staatssecretaris is.
Ja, maar goed, de Derkie Boswijk die wordt wel overruled.
Ja. Derkie Boswijk vraagt
als Ga jij maar in je eentje, Derk. Succes.
Dan krijg je onder de
tafel.
Ik
maak me daar niet zo van zorgen om. Maar wat ik echt kwalijk vind, is dat die man dus wel de suggestie heeft gewekt.
Ja.
En daarmee zorg je voor onrust.
Het zaadje geplant.
En dan even naar gisteravond. Er was dus op het Katshuis spoedoverleg. Dus
Robbie was terug. Kabinet.
Ja. Ja, hij was even terug even in Nederland schijnt. Maar goed. Overleg dus. Maar ik heb helemaal niks meer gehoord over de inzet van militairen. Nee. Want Jette zei, we gaan met vliegende teams werken en we gaan maatwerk. Het was trouwens heel erg schoof, hè? Want we moeten het nog uitwerken. Dat zei schoof bij alles. Ja, we gaan het aanpakken, maar we moeten het nog wel uitwerken. We zitten echt in een voortzetting van het kabinet schoof. Maar goed, los van dat. Hoe dan ook, er is totaal niks. Ik heb tenminste niks gehoord over de inzet van militairen.
Nee.
En nu zitten we dus in de kwestie dat de vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op nationale televisie heeft geopperd, we moeten het leger inzetten. Vervolgens horen we daar helemaal niks van terug. De minister-president horen we er niet over. Dat betekent dat het voorstel van deze meneer Bouwmans van de VNG, dat het in slechte aarde is gevallen.
Ja.
Ik vind dat als je zulke grote woorden hebt gebruikt op nationale televisie, dat je dan ook je consequenties aan moet verbinden. En dat meneer Bouwmans gaat zeggen, het kabinet wil dit niet. Ik heb hele grote woorden gebruikt.
Ja.
Ik trek mij in ieder geval terug als vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Want ik ben buiten mijn schoenen gaan lopen. Of weet ik
veel. Buiten mijn boekje gegaan.
Buiten mijn boekje gegaan.
Want zijn voorzitter Sharon Dijksma zat gisteren bij dat beraad met het kabinet.
Ja.
En die heeft blijkbaar niet haar best gedaan om het voorstel van Bouwmans er doorheen te drukken, gelukkig.
Ja.
Doet ze ook nog wat goeds deze week. Maar nee, ik ben het met je eens. En juist omdat het niet zomaar een burgemeestertje uit zomaar een provinciehoofdstadje is of plaatsje.
Mm-hmm.
Maar de vicevoorzitter van de VNG.
Ja.
Ja, het is onbestaanbaar dat die man op zijn plek blijft.
En, als je zulke grote woorden hebt gebruikt en er wordt geen vervolg aangegeven, dan moet je portefeuille inleveren. Dat is het enige wat erop zit.
Ja. Nou, en anders moeten leden van de VNG op hun congres moeten hem gewoon wegsturen.
Ja, dat kan ook. Ja.
Want wat ik al zei, de vicevoorzitter wordt heel vaak de voorzitter. Bij Hubert Bruls is het niet gebeurd. Maar bij Sharon Dijksma wel. En Ja, Sharon Dijksma is eigenlijk ook niet meer te handhaven doordat waar we het later over gaan hebben.
Het gaat straks over hebben. Sharon was afgelopen week, zei ze trouwens wel. Heb je er gezien bij Nieuwsuur? Daar zei ze wel iets goeds.
Ik kijk nooit televisie.
Oké. Oh nee, dat is waar. Bij Nieuwsuur zei ze van er moet ook wat aan de instroom gebeuren.
Ja.
En daar hoor je weer niemand over. Nee, maar ik
van links tot rechts, zei ze.
Ja, precies. Ik vond het heel goed van Sharon dat ze dat zei. Want ik krijg iedere maandag krijgen we het persbericht van het ministerie van Justitie met de instroomcijfers. En dat was nu week 21. Afgelopen week was het 900. Nu was het 1000. Ja. Dus er zijn afgelopen week, of het was week 21, zijn er 100 bijgekomen. Dus dat was een waar punt van Sharon. We moeten ook iets aan de instroom gaan doen, jongens.
Ja, sterker nog, daar is die hele dwangwet, die is aangenomen omdat er een belofte lag. We gaan de instroom keihard aanpakken. Nou ja, ik weet niet of je gisteren de neef met de exotische achternaam hebt gezien. Bij Pauw en de Wit. Zal
nee,
niet.
Ik kijk geen talkshow. Nee,
maar daar zat dus de goede interviewer, Pauw.
Ja.
En ik hoorde de neef met de exotische achternaam allemaal dingen vertellen die D66 al heeft gedaan om de instroom te beperken. Er zijn wetten aangenomen in de Eerste Kamer, zei hij.
Oh,
en,
ja.
En hij had weer die... Jij kent natuurlijk uit de familie van de familiefeestjes die blik. Maar had weer die blik van een man van wie de vrouw de telefoon heeft afgepakt en ziet dat er allemaal gore appjes van andere vrouwen in staan.
Ja.
En dat hij dan beschuldigd wordt door zijn vrouw met... Hey Jan, jij bent een vieze vreemdganger. En ja, die blik van... ik ben gehackt, weet je wel. Die blik had hij.
Een hele lange aanloop, maar ik snap nu wat je bedoelt.
Ja, die blik van, wat maken jullie me nou? D66 is heel erg hard bezig om de instroom te beperken.
Ik ben gehackt.
Nou, die blik had een neef met exotische achternaam.
Dat zeggen al die D66'ers, hè? Van, er zijn allemaal wetten aangenomen. Ja, de wetten waar jullie tegen hebben gestemd, Laar.
Ja, en daarvan is de belangrijkste niet aangenomen.
Precies.
Dat is ook nog een keer. Omdat D66 tegen iets anders stemde. Namelijk die, hoe heet dat nou? Ik wou zeggen novelle. Module, maar...
Nee, novelle.
Novelle. Dus, maar goed, ander verhaal. Hey, Jesse Klaver moeten we het dan nog even over hebben.
Ja,
Eerst nog even die vliegende teams, Bas.
Ja.
Ik dacht eerst, die hebben ze al. Dat zijn nou net die Romeo's waar ik het net over had. Maar ze bedoelen dus ambtenaren.
Ja.
En die gaan naar de ambtenaartjes op gemeentehuizen.
Ja.
Die gaan ze dan begeleiden in zo neem je de bevolking mee in. Dat zal het worden, hè? Zoiets.
Ja, daarom. Het is gewoon allemaal gelul. Kijk, want het is gewoon de dwangwet, hè? Wat gaat er gebeuren? Ze zeggen tegen de gemeente, ze vragen eerst, wil je deze mensen opnemen? Nou ja, als ze dat uiteindelijk niet willen, dan ga je kijken naar alternatieven, bla bla bla. Nou, als dat ook niet lukt, ja, dan gaan ze dwingen. Nou, hoe dwing je dan? Je gaat zeggen van, we gaan jullie geen geld meer geven. Hè? Want de gemeente draait voor het meeste op de rijksbijdrage. Jullie krijgen dat geld niet meer. Je kan er een artikel 12, heet dat, gemeente van maken, geloof ik. Dan neemt gewoon de overheid neemt je gemeente over. En uiteindelijk rijden ze gewoon je dorp of stad binnen. En met
bussen,
de COA. Ja. En dan gaan ze bouwen. En dan pleuren ze een AZC neer.
Ja.
En dus je kan het hartstikke aardig brengen. Maar ja, zo'n vliegend team, die gaat jou helpen gedwongen te worden die asielzoekers op te nemen. Dat is het enige einddoel van waar ze mee bezig zijn.
Ja. Ja,
alleen ze noemen het dan maatwerk. Maar goed, het moet nog uitgewerkt worden.
Dus dat gaat weer heel lang duren natuurlijk.
Ja, het is ook tijd kopen. Ja,
maar kijk, ambtenaren zijn tot nu toe op gemeentehuizen altijd trouwe dienaren van colleges die AZC's willen en noodopvangen en noem het allemaal maar op. En waarom? Omdat heel veel ambtenaren natuurlijk links angehoogd zijn.
Ja.
Maar waar ambtenaren slecht tegen kunnen is als Den Haag naast hun komt zitten aan het bureau en gaat vertellen hoe ze het precies moeten doen.
Ja.
Want ze voelen zich heel wat op zo'n gemeentehuis.
Dan krijg je hun salaris is er ook. Territoriumdrift. Ja.
Dan krijg je, we zullen wel eens even zien. Jij gast in je strak gesneden maatpak uit Den Haag. Hè? Hier in een duur hotel zit. Om ons even te leren hoe wij de bevolking moeten manipuleren. Ja. Dat kunnen we zelf ook wel heel goed.
Maar kijk, het wordt gewoon makkelijker als je als overheid ook laat zien dat je iets aan die instroom doet.
Ja, echt iets doet, ja.
Echt iets doet.
En dat zijn die wekelijkse cijfers. Dat is het enige wat telt.
Daarom, dus die wekelijkse... Maar ook, daarom had het zo geholpen, die wetten. Als die wetten waren aangenomen, denk ik dat je ook veel minder rellen zou hebben gehad. Omdat je dan als burger ziet, oké, er gebeurt tenminste iets. Hè? En de burger is ook niet dom, want daar gaan we het straks toch over hebben. Dat is Nicky Sterkenburg trouwens. Het is niet één homogene groep die daar staat te demonstreren. Er staan ook oprecht bezorgde mensen die helemaal niet dingen in de fik willen steken, ja, maar die gewoon bezorgd zijn.
Dat is een ruime meerderheid, maar goed.
Precies, kan. En daar kun je gewoon mee praten. Daarom waren die wetten gewoon heel belangrijk. Wat dus niet helpt, is beginnen te roepen over het leger inzetten. Hè? Dat werkt contraproductief. Dus daar moeten ze gewoon op letten. En het allerbelangrijkste is, dus doe iets aan die instroom. Want als je zichtbaar iets doet aan die instroom, dan zijn mensen eerder geneigd om in kleinere vorm desal een paar asielzoekers kwijt te kunnen op een weiland. Nou ja, ja, goed, waar we het een paar weken terug over hadden. Basstad, hè? Bas, ja, asielstad. We kopen een paar weilanden in de polder. En, ja, en dan rammen we gewoon het grootste asielzoekerscentrum ever uit.
10.000 man, 20.000 man.
Met een supermarkt en alles erin.
Ja.
En daar blijven ze. En daar lopen ze de procedure. En een moskeetje desnoods, ja, erin. Huppakee. En dan terug naar huis als ze uit de procedure, ja, zijn. Of hier blijven.
Stad, hoppa.
Daarom, ja, en verder de poort dicht. Huppakee.
Ja, helemaal eens. Basstad gaat groot worden als het aan ons ligt. Ja.
Maar goed.
Maar het is nog niet opgepikt, hè, door de politiek, het idee van Basstad.
Nee.
Bassy City.
Allemaal stikstofproblematiek of zo.
Ja, weet je, Bas, weet je wat ze allemaal denken, die gasten in Den Haag, toen ze het hoorden van Basstad?
Nou.
Nee.
Ja, precies.
Ja, zo werkt het toch. Ja, nog eventjes Jesse Klaver.
Ja, Volkskrant vanmorgen.
Die is ook nog lastig aan doen tegen het kabinet. Want ja, ze mogen van Jesse niet meer met Guidi Marcus zouden zijn groep samenwerken.
Ja, Guidi is, daar hadden we het zondag over.
Ja.
Guidi is het grootste meeslepend aan het verkloten. Met zijn maximaal geweld. Nou ja, net zoals wat je net zei. Dus Mark Bouwmans, de burgemeester, pleit voor maximaal geweld. En Guidi Marcus zou heeft voor maximaal geweld
gepleit. Maar dan anders. Ja.
En ook al heb je de goede argumenten ervoor, je moet het gewoon nooit over geweld hebben, want dat schiet niet op. En nou ja, daarmee heeft Marcus Sauer zichzelf in de voet geschoten. Maar nu ruikt Jesse Klaver bloed en die zegt dan tegen Jette van, Jette, ik wil niet dat jij nog met Marcus Sauer gaat samenwerken. En voor kamermeerderheden, omdat we een minderheidskabinet hebben. Maar ik vind het een beetje raar, want Klaver doet nu alsof Marcus Sauer extreem belangrijk is voor meerderheid. Maar is helemaal niet zo. Hij heeft 7 zetels. Jij in de 20 heeft er 9.
Ja. En Joost Eermans, die wil graag.
Met Jij in de 20 heb je 75 zetels. Nou, dan heb je, als je dus voor rechtsbeleid, voor rechtse meerderheden, ja, dan kan SGP aansluiten, kan BBB aansluiten. Mona Keijzer kan in de eentje aansluiten. Dus zo belangrijk. We moeten nu niet opeens nu Marcus Sauer heel groot gaan maken. Maar dat doet Jesse Klaver bewust. Want als hij Jette zover weet te krijgen, ik denk niet dat hij het gaat doen, hoor. Maar als hij Jette zover weet te krijgen van ik ga sowieso niks meer met Marcus Sauer doen. Ja, volgende waar Klaver zijn pijlen op gaat richten is in de 20.
Ja.
En dan beginnen we weer, weet ik veel, over
de tweets van Annabel Nanninga.
Tweets van Annabel Nanninga, 15 jaar geleden. Ja. Krijg je dat. Dus het is best wel doorzichtig waar Klaver mee bezig is. En dit van een man die minder dan een jaar geleden, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, minder dan een jaar geleden diende de fractie van PvdA aan GroenLinks een genocidale motie in, die als die zou worden uitgevoerd, letterlijk zou leiden tot de dood van tienduizenden Palestijnen, Israëli, Druzen en christenen in Israël. Ja. Omdat Kati Piri niet wilde dat Nederland zou helpen bij de bevoorrading van het Iron Dome systeem.
Ja. En iets langer hoe komen we trouwens
aan dat cijfer van die tienduizenden van Kati Piri zelf? Ja, dus dat heeft ze zelf op Instagram gezegd.
Precies. En iets langer geleden heeft dezelfde Jesse Klaver er nog voor gezorgd dat Bas Paternotte en alle andere inwoners van de grachten in Utrecht naar de schuilkelders moeten, de zogenaamde werfkelders.
Ja.
Omdat er een bom in het GroenLinks partijkantoor, materiaal voor een bom lag.
Toen hij secretaris was van Dwars, under de jonge organisatie van GroenLinks.
Ja.
Toen is in hun pand, wat schuin boven mijn toenmalige kantoor zat, een bom gevonden, of de middelen om een bom van te maken. En toen stond er opeens een enorme politieagent bij mij op kantoor en dat ik binnen moest blijven, weet ik veel. Dat is Jesse Klaver.
Hoe kan
Jesse
dat?
Klaver,
ja.
Bommen, weet je waar bommen voor gebruikt worden, Jan? Voor maximaal geweld.
Ja, precies. Jesse Klaver is natuurlijk gewoon... Nou ja, GroenLinks was toen alleen nog maar GroenLinks.
Ja.
Inmiddels is het gewoon pro. GroenLinks, ja. PvdA samen. Progressief, ja. Nederland.
Ja.
Raad van State zitting was gisteren.
Ja.
Begin mei of begin juni horen we het. Ik geloof 10 juni.
Ja, spannend.
Mag leiden dat ze die naam moeten veranderen.
Ja.
Eerlijk gezegd. Maar het zal wel niet gebeuren. Hey, de naam Nicky Sterkenburg viel al. Wij zijn Nicky Sterkenburg een jaar of 10 kwijtgeraakt toen ze bij Beatrice de Graaf ging werken. Dat ChristenUnie vrouwtje die terroristen niet alleen interessant studiemateriaal vindt, maar ook lieve mensen.
Ging ze daarvoor werken? Nee, ze is voor...
Daar is ze gepromoveerd.
Oh, oké. Okay.
Maakt niet uit, ze werkte bij de AIVD.
NZTV.
NZTV. Ze is in elk geval overgestapt naar de andere kant.
Ja.
En Nicky Sterkenburg ze was gewoon overgestapt naar de andere kant, punt.
Ja.
Maar ze zat dus ook bij Buitenhof. En toen dacht ik, dit is onze Nicky Sterkenburg. Nou, maar eerst even wat de context. Nicky Sterkenburg heeft in 10 jaar geleden onderzoek gedaan naar extreemrechtse groeperingen.
Toen ze nog journalist was.
Precies.
Ook. Ja.
Ja. Maar dat was ook haar promotieonderzoek, volgens mij. Maar goed, maakt niet uit. En als ze toen op tv was over extreemrechts, dan maakte ze het allemaal heel erg. En als er extreemrechts genoemd werd, dan werd in die tijd Nicky Sterkenburg gebeld of Beatrice de Graaf. Die gingen dan vertellen hoe erg het allemaal was. Nou, en Nicky Sterkenburg is andere dingen gaan doen, ander werk, allemaal goed, bla bla bla. En ze spreekt zich dus nooit meer uit over extreemrechts tuig. Maar ook echt nooit meer. Mm. En ze was speciaal op de uitnodiging van Buitenhof ingegaan, omdat het frame dat extreemrechts al die betogingen tegen AZC's en noodopvangen heeft gekaapt.
Ja.
Omdat dat frame haar niet zinde. Even luisteren.
Die daar komt, georganiseerd, om de boel op te stoken, daar olie op het vuur te gooien. Hoe groot is die groep? Bouwman zegt net, een kleine groep. Hoe groot is die groep?
Nee, dat schat ik ook in. Ik heb zelf ook in 2015 onderzoek gedaan naar dit soort protesten. En dat is een vrij kleine groep waarvan je ook kan afvragen in hoeverre het daadwerkelijk georganiseerd is. Of dat er gewoon individuen zijn met extremistische denkbeelden die denken, laat ik me daar eens bij aansluiten. Dat hebben we bijvoorbeeld ook rond 2000 gezien in Kolm, toen er daar geprotesteerd werd naar aanleiding van de moord op Marianne Vaatstra, dat er een aantal extreemrechtse individuen waren die dachten, laten we daar eens even kijken of we daar wat aan was voor onszelf kunnen kweken. Het goede nieuws is wel dat ook al zijn ze de afgelopen, 25 jaar, veel bij dit soort protesten gesignaleerd, ook bij de coronaprotesten, ook bij de boerenprotesten. Het heeft tot nu toe nog steeds niet tot aanwas geleid.
Kortom, het stelt geen ene reet voor en het wordt veel groter gemaakt door de media en de politiek dan het is.
Ja,
applaus voor Nicky.
Ik zag het toevallig gisteren ook bij WNL, volgens mij. Daar noemden ze het zelfs alarmistisch.
Ja.
Ze vinden het alarmistisch dat de politiek, ik wilde zeggen de overheid, maar de overheid doet het nog niet
politiek
echt.
Politiek en media.
Dat politici en linkse types dus echt zeggen dat het een mega groot probleem is. Maar zo groot is het dus helemaal niet. Ja. Ik vond het interessant.
Ja.
Ik was bijna zelf in de propaganda gaan geloven. Moet je nooit doen.
Oh, nee.
Nee, maar goed, maar je ziet, dat zie je ook, want dan gaat Hart van Nederland gaat er naartoe. En dan zie je dus ook die normale mensen, dat zei ik net dus. En zij bevestigen dat. Het is dus heel diffuus. En het is niet zo dat die venttypes en die extreemrechtse lui en die relschoppers, dat zij de meerderheid vormen.
Nee, sterker nog, het is een klein groepje. En iemand die erop gepromoveerd is, zegt, het is een klein groepje en het is nog altijd een klein groepje. Ja, hier geldt weer zo de wet van Dijkgraaf. Ken je die?
De puistenkop, maar nee, die gaat hier niet op.
Nee, de puistenkopwet gaat bij Nicky Sterkenburg niet op. Nee, hier geldt de wet van je moet het omkeren. Op het moment dat links, en dat zijn politici en media, roepen extreem rechts is heel groot, dan weet je dat het gelul is. Omdat je dan moet denken aan, en nu even omgekeerd, wat zeggen ze als het gaat om moslim-extremisme?
Ja.
Nou, dat maken ze altijd veel kleiner dan het is.
Ja.
Dus dan weet je gewoon, ja, dit is propaganda. Hier word je gemanipuleerd, gast. Niet geloven wat ze zeggen. Dat heet de wet van de omkering. De puisterkopwet, ja, die kent iedereen inmiddels wel. Die gebruik ik bijvoorbeeld bij Eva Vlaardingenbroek.
Ja.
Maar ook bij die Speyer-Bach, of hoe heet ze? Sommige mensen vinden dat een leuke vrouw. Dus die werd ook boos toen iemand haar aansprak dit weekend op de puistenkoptest. Van, zou jouw verhaal ook weerslag krijgen als je een lelijke vent met een puistenkop was?
Volgens mij was dat Marjan Zwageman weer die dat, dat zei. Die noemde haar de pony.
Dat kan, maar die zal nooit mij citeren. Of mijn test. Maar goed. Nee. Iemand zei dus, zou het ook gebeuren als je een lelijke vent met een puistenkop was? Ja. Bijvoorbeeld Sid Lucassen. Want die is namelijk net zo breedsprakig als die Speierbach.
Ja.
Dat vond ik wel een goeie.
Ja.
Ja, ik ga hem groot maken, de puistenkoptest.
Sid Lucassen met tieten. Ja.
Ja. Ja. Zo lelijk is ze ook weer niet. En misschien heeft ze ook minder moeite om omhoog te krijgen dan Sid Lucassen. Ja.
Oké. Ja.
Nou, tijd om te lachen inderdaad.
Ja.
Ik heb een heel lang fragment voor jou gekozen. Oh. Want we gaan het over... Is nou Nakba of Nakbar?
Nee, Nakba, zonder R.
Ja, want als ik dat woord hoor, denk ik altijd... Hey, Huub Bellemakers zit Duits te lullen en die heeft over zijn buren. Nakba, okay. Nakba. Ja, het wordt ook een GroenLinks special. Maar we gaan luisteren, Hans Steeuwen.
De Nakba werd gisteren herdacht. Dat is de zoveelste islamitische bullshit die ons door de strot geschoven wordt. Net als Ramadan, weet je wel. Je mag niet eten zolang de zon schijnt. Dus heel vroeg gaan bijten en heel laat dineren. En de rest van de dag chagrijnig rondlopen. Dat schijnt heel goed te zijn voor de bezinning. Ja, en het eten s'avonds, dat heet iftarren. En dat doe je dan met laffe agenten die hun schoentjes uittrekken, door de knietjes gaan. En laten zien hoe ontzettend betrokken ze zijn bij diversiteit. Maar de Nakba, ja, oorspronkelijk betekent dat woord catastrofe. Die catastrofe is dat 5 Arabische legers Israël gingen aanvallen toen het nog net bestond. En ze verloren van Israël en ze schamen zich kapot. Want ja, dat Joden bestaan vinden ze al niet te doen. En dat Joden een eigen land hebben, dat vinden ze helemaal afschuwelijk. Maar dat ze dan ook nog in de pan gehakt worden door Joden als ze aanvallen. Ja, dat is onverdraaglijk. Daar moet echt een woord voor komen. Dat is Nakba. Maar inmiddels is dat helemaal veranderd in een zielig verhaal. De zielige Palestijnen die weggejaagd werden van waar ze woonden. Die zielige Palestijnen. Die opgejaagd worden door het enge Israëlische leger. Dat maakten ze ervan in het NOS-journaal. En dat maakte Femke Halsema ervan in een afschuwelijke post, waar met geen woord gered werd over dat Israël werd aangevallen. Dat is trouwens de hele tijd het patroon, hè? Israël wordt aangevallen en als ze iets terug doen, is het... Moet je nou kijken, kijk nou wat ze doen! Kijk nou wat ze doen! Kijk nou wat ze doen! De Palestijnse Amsterdammers, die wilden zijn hart onder de riem steken, Femke Halsema. Die Palestijnse Amsterdammers die ik nooit heb gehoord. Geen woord van schaamte over het feit wat er gebeurd is op 7 oktober. Dat de vrouwen werden verkracht, massaverkrachtingen, martelingen aan de lopende band, lijken die tot pap geschoten werden, zodat ze niet op een normale manier begraven konden worden. Familieleden die gedwongen werden om seks met elkaar te hebben, zodat de psychologische gevolgen zo groot zouden zijn, mochten ze het overleven, dat het nooit meer goed komt. Heb ik daar ooit iemand over gehoord? Moest daar ooit iemand afstand van nemen? Nee. Afstand nemen, dat moeten Joden doen. Joden moeten afstand nemen van Israël. Joden moeten afstand nemen van Netanyahu. Joden zijn de agressors. Het is gewoon propaganda. En langzaam maar zeker ben ik het een beetje zat, die propaganda. En begin ik steeds meer te denken, fuck die Palestijnen. Ik kan die kutvlag niet meer zien. Tief oplekken met die onzin. Ik heb er geen zin meer in. Ik doe er niet meer aan mee. Fuck die Palestijnen. Overal zie ik die kutvlag hangen. Die verkrachtersvlag, zoals ik het noem. En ik ben het zat. Ik heb er geen zin meer in. Ik doe er niet meer aan mee.
Lekker, hè?
Ja, nou, perfect. Perfecte rant. Perfecte rant.
Die kunnen we nooit overheen.
Ja, zo is het ook. Nou ja, het is wel interessant, die Nakba. Want er is natuurlijk wel iets gebeurd. Sowieso, hè. Je had dus 19e eeuw, 20e eeuw, had je dus allemaal Arabieren en Joden en Palestijnachtigen in dat hele gebied. En de Britten waren daar de baas, dat heet het mandaatgebied. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog en de Zionisten, die wilden gewoon een eigen land. Toen heeft de VN gezegd, weet je wat, gaan we het doen. In 1947 zei de algemene vergadering van de Verenigde Naties in meerderheid van, er komt een onafhankelijke Joodse staat en er komt een onafhankelijke Arabische staat. Alleen toen waren de Arabieren, die waren niet helemaal eens met de verdeling. En toen zeiden de Israëliërs van, nou, het zal wel. En die richtten toen in 1948 Israël op. En toen werd het bal, want toen werd Israël gelijk aangevallen door Egypte, Jordanië, het heette toen nog Transjordanië, Syrië, Libanon en Irak. Dus ja. Israël werd door 5 landen aangevallen en Israël won.
Ja.
Wat best wel knap is, want je bestaat nog maar een paar dagen.
Precies.
En je wordt door een stel Arabische gekken aangevallen en je wint ook nog eens.
Ja.
Dus dat was hartstikke knap.
Dat was natuurlijk de schuld van de Joden dat ze wonnen.
En dat was de schuld van de Joden, ja, sowieso, dat ze won natuurlijk. En toen, ja, maar ja, zo werkt dat in een oorlog. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dus toen zijn er inderdaad een stuk of 700.000 Palestijnen verdreven. En dat is ook niet zachtzinnig gebeurd. Hè? Er zijn natuurlijk excessen gebeurd. Zoals in elke oorlog aan alle kanten excessen gebeurd. Anyhow, en dat noemen ze dan nu komt het, hè? Want dit gebeurde dus 1948... Dat noemen ze de catastrofe. Nakba staat voor catastrofe. Ja. Dus dan denk je, nou, dan zal het wel sinds 1949, 1950... zal het wel herdacht worden ieder jaar door die Palestijnen. Nee dus. Weet je sinds wanneer de Nakba wordt herdacht? 1998. In 1998 zei Yasser Arafat, hè, die vriend van Sigrid Kaag... Ja. Zei in 1998, terrorist. Dus dat is redelijk recent... Hij was toen de baas van de PLO, hè, en zeg maar wat nu de Palestijnse autoriteit is. Dus niet Hamas, maar PLO. Toen zei hij, we gaan dit vanaf nu herdenken. Nou ja, toen hadden dus die kleine groep Palestijnen, dus van de PLO... die gingen de Nakba herdenken. Pas in 2022 gingen de stemmen op in de Verenigde Naties. Dat is nog maar 4 jaar geleden. Hè? Ja. Er moet een Nakba-dag komen, een VN-Nakba-dag. Hey, je hebt ook een VN-waterdag of zo. Je hebt een VN-armoededag. Er moet ook een VN-Nakba-dag komen. Wilde de VN niet. Nee. Daar was geen meerderheid voor te krijgen. Dus nu wordt het een VN-herdenking. Dat doen ze sinds 2022. In New York heb je de Nakba-herdenking. Nederland heeft tegengestemd, ja, tegen die herdenking. En dat is dus eigenlijk de hele geschiedenis van die Nakba-herdenking, die pas in Nederland, wanneer begon de Nakba-herdenking in Nederland groot te worden.
Want ik zag,
ik zag ze vroeger ook wel eens, hoor. Dan zag je een paar Palestijnen ergens een bosje bloemen neerleggen. Mag van mij trouwens. Iedereen, ik bedoel, ga je gang als je
bloemen neerleggen kan nooit kwaad. Gezellig.
Gezellig. Bloemen, ja, houden van mensen tenslotte. Ja. Maar sinds het pogrom van 7 oktober 2023, toen Hamas een oorlog tegen Israël begon, wordt de Nakba groter in Nederland herdacht. En ja, afgelopen 15 mei, want het is dus altijd op 15 mei, dus dat was afgelopen vrijdag, is hij hier in Utrecht op de allergrootste manier herdacht. Namelijk bij het verzetsmonument, waarop 4 mei altijd dodenherdenking wordt herdacht hier in Utrecht op het Domplein. Heeft het Utrechts bestuur in de persoon van Sharon Dijksma, Sharon fucking Dijksma, de burgemeester, en de lokale burgemeester van PvdA GroenLinks, Linda Voortman, hebben kransen gelegd. En die kransen die konden er niet zomaar neergelegd worden, omdat nog namelijk de kransen van de 4 mei-herdenking er lagen. Ja. Die hebben ze naar de achterkant van het monument op een hoop gesmeten. En daar is trouwens, dat is interessant, we hebben hier in Utrecht 4 mei-comité, is daar woedend over. Want je vraagt je af, hoe lang blijven die kransen eigenlijk liggen? Wie haalt ze weg? Dat bepaalt het 4 mei-comité, ja, zelf. Dus dat
als ze gaan verwelken, toch?
Ja, precies. Ja. Iedere dag loopt er een mannetje van het 4 mei-comité, die fietst er langs en die kijkt, nou, is het nog een beetje toonbaar? En op het moment dat het echt een beetje viezig wordt en dat het dan zegt ze, we gaan nu de kransen laten we weghalen. Komt de auto van de gemeente, haalt die kransen weg. Maar wat heeft deze organisatie gedaan? Want het zijn dus Palestijnen, Nederlands Palestijnen, ja, die dit hebben georganiseerd. Die hebben die kransen gepakt, aan de achterkant geflikkerd. Ja. En gezegd, en nu gaan we hier de Nakba herdenken. Ja. En de burgemeester van alle Utrechters, het is echt een grof schandaal, is hierin meegegaan. Samen met dat mokkel Linda Voortman. Want we weten, Sharon Dijksma, je kan een boel over haar zeggen, maar ik ken haar al heel lang. Het is een hele slimme vrouw. Sharon Dijksma weet dat ze hiermee ontzettend veel mensen tegen de schenen schopt. Ze weet dat het tot onrust leidt. En dit kan niet anders dat dit te maken heeft met de invloed van het GroenLinks gedeelte van PvdA GroenLinks. Namelijk die Linda Voortman. Want het is haar club die dit soort dingen wil. Want ik geloof er niks van dat Sharon Dijksma het een goed plan vond om als burgemeester van een van de grootste steden van het land, de G4, om als burgemeester deze omstreden herdenking daar te gaan organiseren. En dan notabene zelf een krans te leggen. En je zag het ook aan de gezicht. Hè? Ze deed het niet met een met een beperkt enthousiasme wat je zou verwachten. Ze deed het echt tegen de zin, volgens mij. Nou, echt schandalig. En nu moet ze met de bil op de blaren zitten.
Nou ja, ze weigert ook gisteren commentaar te geven.
Ja.
Ze heeft alleen gehad over die krans, dat die niet tijdig was weggehaald. Die kransen van 4 mei, bedoelt ze. Maar goed, ik las ergens vanochtend bij een heel intelligent klein kaal mannetje met een buikje uit Estega.
Ja.
Een theorette waarom Sharon Dijksma heeft meegewerkt. En dat is omdat Sharon Dijksma 2 dochters heeft. En dat is allemaal openbare informatie. Dus ga niet roepen doxing. Tirza van 14 en Eleonora van 6.
Ja.
En Sharon Dijksma is een jaar geleden ongeveer, tijdens en na een gemeenteraadsvergadering, tijdens een gemeenteraadsvergadering die ze even onderbrak, in confrontatie geweest met Palituig.
Ja.
En de organisator van die bijeenkomst was ook een van de organisatoren van de Nakba-herdenking. Op het Domplein staat er toch, dat monument?
Ja.
Op het Domplein, waar ook een Free Palestine-tekst op het monument was geplakt.
Ja.
Dus het ging wel verder dan dit. Dus ik denk gewoon...
Dat is die Medhat Alamwi.
Precies. Ja, en die is van dat PGNL. En Karel Brendel die legt dat dan altijd heel goed uit op Twitter. PGNL heeft ook weer te maken met Abu Eenarm en met Hamas. Kortom, fouter.
Je hebt Abu Eenarm, dat is Abu Rashed. Die man die wordt nu vervolgd omdat hij miljoenen heeft ingezameld voor Hamas. Hij is de oprichter van PGNL.
Juist. Ja. En voor die club heeft Sharon Dijksma dus gebogen...
Ja.
En de theorette van die kleine, kale, dikke man uit Estega is... Ja, ze is gewoon bang dat haar kinderen worden aangedaan. En dat is ook niet zo raar, want vorige week kwamen er weer nieuwe beelden naar buiten over welke beestachtige dingen dat Hamas gaaiers heeft gedaan met de slachtoffers van de pogrom.
Ja.
Op gebied van seksueel geweld en alles. Ja. Te ranzig voor woorden, heb ik begrepen. Ik kijk het niet meer, want ik ben een oude, gevoelige jongen.
Nou, wat ik zei, als Sharon Dijksma daar aanwijzingen voor heeft, dan had ze daar ogenblikkelijk op geacteerd, zoals politici dat noemen. En want je moet niet aan haar kinderen komen, denk ik. Ik geloof helemaal niks van dat met die kinderen te maken heeft. Ze hebben schijnbaar aanwijzingen dat er gedoe kan ontstaan hier in Utrecht. En het zal wel, maar ik vind het belachelijk.
Het is buigen, Bas.
Want dit is buigen. En wat het helemaal zo zuur maakt, is dus dat deze meneer Medhat Alamwi, hij is dus van Utrecht voor Palestine en PGNL. Maar hij deed dus mee, dat was een gecombineerde actie, dat vergeet iedereen. Het stadhuis is toen bezet door die Paliwappen en Extinction Rebellion. Ja. Want Extinction Rebellion deed ook mee. Die landelijk woordvoerder van Extinction Rebellion, die man, CQ-vrouw, dat weet ik nooit.
Wisselt bij hun ook.
Het wisselt bij hun heel erg. Die zijn zelfs gaan vechten met bodes en dergelijke. En Sharon heeft ze toen uit het stadhuis gezet, wat trouwens ook schandalig was. Want waarom heeft Sharon Dijksma toen alles op alles gezet om die lui uit het stadhuis te krijgen? Omdat ze dan alleen maar vervolgd zouden worden voor ongeregeldheden buiten het stadhuis. Precies. En niet binnen het stadhuis, want daar staat een veel hogere straf op. Dus dat was ook schandalig van haar.
Ja.
Maar toen werd haar gevraagd, waarom deed je dat? En toen zei ze, en daar heeft het denk ik mee te maken, omdat ze niet al te grote onrust in de stad wil hebben.
Kortom.
Maar goed, ik vind het allemaal best, mevrouw Dijksma, dat je dat niet wil. Maar het andere uiterste is gewoon dat je een fucking krans gaat leggen bij, want het is het verzetsmonument. Hè? En heel vaak worden daar ook andere Palestijnse dingetjes gedaan. En Iraniërs die demonstreren daar en leggen dat bloemen neer. Dat mag voor mij allemaal. Maar als je met de burgemeester en de lokale burgemeester daar echt een krans gaat leggen.
En een buiging maakt.
En een buiging maken. Hè? Dat is gewoon zo'n mini-doodherdenking. Ja. Dat kan niet. Daar is ze veel te ver in gegaan. En maar goed, ik weet niet eens. Ik volg de gemeenteraad hier in Utrecht nauwelijks. Want het zijn ook allemaal linkse. En de VVD stelt hier ook helemaal niks voor. Ik weet dat Annabel Nanninga hier in ieder geval in de Tweede Kamer, de Nationale Vergaderzaal, die wil dat het vandaag in het vraaguur komt. En ik weet niet of dat al is gelukt. En anders worden het schriftelijke vragen. Maar dit kan gewoon niet. En notabene, we komen weer terug bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar is zij dus voorzitter van.
Precies.
Dus zij als opperburgemeester legt een fucking krans in samenwerking met de ploeg. De knokploeg van Extinction Rebellion in Utrecht voor Palestine, ja, die haar eigen stadhuis heeft bezet. Dan is het toch een steekje los, Dijkgraaf.
Ja, bij Dijksma bedoel je.
Ja, precies. Ja. Dan heb je je prioriteiten toch niet op orde, nee, als burgemeester.
Jij kan wel, omdat jij in dat mooie gele huis aan de grachten woont. Gele huis aan de grachten.
Ja.
Omdat jij in dat mooie gele huis aan de grachten woont, ben jij ook gewoon bang, Bas Paternotte. Maar ik woon op nee, ik mij kunnen ze niet bang bereiken op een
ik ben helemaal niet bang, want ik ben voor de inzet van het leger.
Oh ja.
Dus,
dat is ook waar.
Dat is waar.
Even voor de paddypijpers, nu niet alle gele huizen aan de grachten gaan bestormen, ja, want dat is niet geel.
Allemaal stenen door de ramen. Op alle hele,
ja, Bas woont helemaal niet in een geel huis.
Nee, maar zie je, dit is buigen. Dit is gewoon buigen. Ja, dit is buigen voor de pallywappen wat ze heeft
en
gedaan.
Dat is dus micro. Dit was dus het vergrootglas op Utrecht. Maar nu gaan we weer de helikopterview pakken, Bas Paternotte.
Ja.
Want jij zegt vanaf 23 wordt het iets meer gevierd. Maar dit weekend, of deze vrijdag, was het echt groot aan het worden. Ja. Want in Amsterdam zette Femke Halsema dus die verklaring op Instagram. Hè, want dat is tegenwoordig haar kanaal.
Ja.
Op Instagram, waar Hans Theeuwen op reageerde.
Ja.
En dat was al gerechtigheid moest zijn, zo'n verklaring. Ja.
En vergeet je niet, hè, want kijk, Femke heeft geen krans gelegd, maar Sita Pels, die hele krankzinnige, want je ziet gewoon de waanzin in haar ogen.
De Bouwse GroenLinks PvdA.
Die PvdA GroenLinks wethouder daar. Want ze hadden in de Dominicuskerk, heet dat of zo, was de herdenking. En daar was Sita Pels. En die is volgens mij ook lokale burgemeester. Echt schandalig.
Ja, dus dat. En dan had je nog in Arnhem, hè, dat is dan niet een van de G4-steden, maar wel een grote provinciestad, waar de burgemeester ook gewoon 13.000 in de maand vangt. Ahmed Marcouch.
Ja,
die ook gewoon in een tweetje Israël ging lopen aanvallen.
Ja,
de Joden dus.
Schandalig.
Dus wat zien we? Drie gemeenten, drie burgemeesters van drie grote steden van GroenLinks, PvdA, ofwel Pro, ofwel PN.
Ja.
Die opeens openlijk dat Nakba-gedoe groot gaan lopen maken. Ja, dat is een patroon.
Valideren heet dat. Ja. Ze geven het gewoon extra gewicht.
Ja,
en door zich als burgemeester er tegenaan te gaan.
Volgend jaar Bouwmans van Doetinchem, als hij nog burgemeester is en niet staatssecretaris geworden, omdat hij iemand moet vervangen. Bouwmans van Doetinchem van de VVD gaat meedoen. Kan je op wachten.
Ja. Ja,
en dan doen dus alle burgemeesters over een paar jaar mee. En dan heb je 4 mei en heb je 15 mei een herdenking.
Ja. Zo de mythe erop, joh.
En waarom zouden ze nog 4 mei herdenken? Want die zijn toch allemaal dood. De mensen die dat nog hebben meegemaakt.
Ja.
Gaan ze alleen nog maar op 15 mei...
Er wordt 15 mei de nieuwe dood, denk ik.
Precies.
Nee, maar het is echt, hè, wat Theo zegt. Je importeert hier de meest waanzinnige bullshit. We importeren al die iftar bullshit. Kijk, van mij mogen ze, hè, vaste Ramadan.
Ja.
Maar dat doe je lekker achter de voordeur. Van mij is het niet meer lastig. Maar nee, de politie, ambtenaren, de overheid, die zijn allemaal aan het iftarren. En nu gaan we fucking ook nog eens de Nakba herdenken. Donder op, joh, met je moslimonzin. Dat moet je allemaal achter de achterdeur houden.
Ja.
En je mag van mij de Nakba herdenken, maar niet...
Met je ketting om.
Niet bij het Verzetsmonument. Nee. En al helemaal niet dat de burgemeester er medewerkingen gaat verlenen. Gewoon niet. Gewoon niemand van de overheid.
Beste
politie. Het leger, om te kijken of het niet uit de hand loopt. Dat is de enige invloed van de overheid die er zou moeten zijn.
Beste mensen, als het voor jullie niet helemaal duidelijk is hoe Basje en Jan denken over het grootmaken van de Nakba-herdenking.
Ja.
Wij zeggen er dit tegen. Nee. Ja, toch?
Heel goed, ja.
Gaan we nu even naar een minder dynamisch, maar wel heel belangrijk onderwerp. En luister naar een meneer die best wel traag en breedsprakig spreekt.
Zojuist heb ik een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing moeten nemen. Ik stap per direct uit de parlementaire enquêtecommissie corona.
Het fragment duurt nog langer op, Bas, maar ik denk, ja, ik wil gewoon ook binnen een uur klaar zijn, want het gras ligt me smachtend aan te kijken.
Oh ja, en goed, Gideon Vermeijeren, die twee jaar geleden, ik weet niet eens meer wanneer het was, uit de commissie stapte, omdat hij vond dat de werkwijze van de parlementaire enquêtecommissie corona niet paste bij de waarheidsvinding die hij voor zich zag.
Nee, dat vindt hij dus weer, of nog steeds, kan je zeggen.
Ja.
Heel lang verhaal van Gideon, van 5 minuten kort. Er is dus een staf bij zo'n commissie, dat zijn ambtenaren.
Ja.
En die ambtenaren bepalen wie geïnterviewd gaan worden, verhoord gaan worden. Bepalen ook welke vragen er worden gesteld en ook door wie die vragen worden gesteld.
Ja.
En zijn de enigen die toegang hebben tot 3 miljoen documenten.
Ja.
En als dat waar is allemaal, en volgens mij is dat waar, heeft Gideon van Meijeren groot gelijk als hij zegt, dit heeft weinig te maken met de ultieme vorm van parlementaire controle uitoefenen. Of zie jij dat anders?
Nou ja, goed, de Kamerleden in de commissie zelf, die hebben ook overal toegang toe. Alleen, het zijn zoveel documenten dat die ambtenaren, die kunnen een voorselectie maken. Als daar kwaadwillende ambtenaren tussen zitten, dan heb je een probleem. Ja. Het voordeel is dat er gebeurt dus heel veel achter gesloten deuren. Dat onderzoek, en er worden ook mensen gewoon gehoord achter gesloten deuren. Maar het leuke is dat we nu dus beginnen aan het openbare gedeelte. En dan kan gewoon heel Nederland zien hoe kritisch deze commissie is.
Ja.
En dat wordt wel interessant. En dat vind ik het mooie, want ik heb even gekeken naar wie er eigenlijk allemaal gehoord gaan worden. Het mooie is dat er ook mensen gehoord worden die zelf niet op hun mondje zijn gevallen. En dat kon nog wel eens mooie tv worden. Want stel je voor dat Mona Keijzer die gehoord gaat worden omdat zij staatssecretaris was. Zij is opgestapt. Ja. Of ontslagen zelfs. Eruit ontslagen.
Gehoord, als enige ooit.
Omdat ze zich tegen het coronabeleid uitsprak. Die gaat bevraagd worden door de commissie. Maar zij heeft natuurlijk wel een paar goede punten te maken. Ja. En als zij die punten niet mag maken, dan gaat ze dat gelijk zeggen. Oh, mag ik dat niet zeggen? En dan ziet heel Nederland dat.
Ja.
En dus ik maak me daar eigenlijk niet zoveel zorgen over.
Nee, maar het principe, kijk, jij zegt, die staf maakt de selectie, want ze kunnen niet al die documenten lezen. Ja. Maar wat Vermeijeren zegt is, ja, dat zal wel, maar toch wil ik recht hebben om ze allemaal te zien. En dat vind ik een terecht punt, eerlijk gezegd.
Ja, ik weet niet of hij dat heeft overdreven ook. Want volgens mij, als Kamerlid mag je alles, dat is het mooie van Kamerlid zijn. Je mag in principe alles zien. Je mag
klopt. Maar die commissie besliste bij meerderheid dat het niet gaat gebeuren. Zo ging het. En dat zinde hem weer niet.
Ja.
En daarom is hij opgestapt. Maar goed, die hele commissie is natuurlijk flut geworden. Behalve dat we wat leuke tv-momenten gaan krijgen. Maar we gaan nooit horen hoe het met de 5,1 miljard van Hugo de Jonge zit.
Dat is een punt waar die natuurlijk over bevraagd zal moeten worden. Maar goed, we kennen al die Kamerbrieven. Dus die 5 miljard, ik vind dat ook niet zo spannend. Want
nee, maar ik noem even een voorbeeld wat bij veel mensen in het collectief geheugen zit.
Precies, maar goed, kijk die 5 miljard. Ze hebben gewoon heel veel dingen gekocht toen. En dat is niet altijd goed gegaan met bonnetjes. Het is niet dat hij 5 miljard in zijn achterzak heeft gestoken. Want anders had hij nu niet commissaris van de Koningin van de Koning hoeven zijn in fucking Zeeland. Maar nee, wat veel interessanter zijn alle grondwettelijke dingen. Avondklok, QR-code.
Zeker.
Hoe ze dingen beslist hebben in samenwerking met het RIVM, met Van Dissel. Dat worden, als het goed is, de leuke gesprekken. En nogmaals, ook de mensen die gehoord gaan. Kijk, Mark Rutte, die lult zich overal uit. Ja. Dus dat maakt niet uit. Maar het mooie is, ik zei Mona Keijzer al, maar Fleur Agema, die gaat ook gehoord worden.
Ja.
Ja, en Fleur Agema, die kent het dossier van haven tot gort.
Ja, en die heeft toch niks te doen, dus die kan zich extra niks te goed doen. Voorbereiden.
En zij heeft het toen als Kamerlid heeft ze het meegemaakt, maar ze is ook minister van Volksgezondheid geweest.
Ja.
Dus Fleur, die heeft absoluut wel even op het ministerie rondgekeken hoe is het eigenlijk gegaan in de coronaperiode hier. Ik heb er wel zin in.
Persoonlijk vind ik het jammer dat die Gleyer, die nu minister van Asiel en Migratie is geworden, Bart van der Brink van het CDA,
dat hij niet op de lijst staat.
Ja, want die heeft natuurlijk, dat is natuurlijk het mannetje die Siewert inside de tent heeft getrokken om te komen pissen.
Ja.
En ook gewoon de stratege achter Hugo de Jonge. Daarom is hij nu beloond met die ministerspost.
Ja,
dat vind ik dan wel weer jammer. En niet dat het gevolgen heeft voor zijn huidige portefeuille. Maar het zou wel kunnen dat als die echte fout ingaat, wat ook niet zo snel gebeurt al, want het is ook wel een gladde luller. Ondanks gebrek aan tempo. Maar op zich, het feit dat hij had moeten zitten, had me ook wel leuk geleken. Maar goed,
het is echt heel irritant dat ze dat niet aandurven. Ja.
Jammer.
Maar daar is gewoon een deal over gesloten. We willen niet dat Bart van der Brink daar gaat zitten.
Ja, en dat vind ik dus fout.
Maar als Hugo de Jonge, want ze gaan natuurlijk ook over Siewert hebben, ook al gaan ze zeggen, ja, maar het ligt nog onder de rechter, bla 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 bla. Maar ja, stel je voor dat je op nationale tv ziet dat hij er niet goed uitkomt qua Siewert. Ja, dan wordt er natuurlijk druk opgevoerd, want dan gaat iedereen het erover hebben van, oké, waarom wordt Bart van der Brink niet gehoord? Waarom wordt Siewert niet gehoord? Hè? Ja. Dat is allemaal mogelijk, maar dat is een dynamiek die zou kunnen ontstaan als het misgaat bij die openbare verhoren. En daar hoop ik natuurlijk op.
Ja, maar die dynamiek ontstaat alleen maar als de meerderheid van de commissie wil dat die dynamiek ook gaat leiden tot acties.
Ja, nee, dat is hoe het
en de voorzitter is Daan. Daan van
dat
de
is
VVD.
Hoe het formeel geregeld is. Maar als in de hele Tweede Kamer gaat roepen, ho, commissie, zie je wel wat je doet. Kijk even die beelden terug. Wat gebeurde daar? Wat zei Hugo de Jonge daar?
Ja.
Het is bizar dat jullie nu zeggen, we gaan Bart van der Brink niet horen. Snap je? Ja. Dus het gaat om de ophef. Ja. Het gaat om de ophef die je dan...
Kan niet wachten op de ophef.
Creëert. Ja. En wie zit in de commissie nu? Even kijken.
Ja, allemaal onbekende.
Daan de Kort is voorzitter. Ja. Dat is die blinde VVD'er.
Ja. Dus je dacht dan, dat is handig qua dossiers.
Mevrouw van D66, Huidekoper, die ken ik niet. Van de rechtse partijen, alleen Markershouwers zit erin. Anderlot Lammers.
Ja. Nou ja, dat bedoel ik.
En dan hebben we van PvdA GroenLinks, Songul Mudluwer. Die is altijd wel kritisch. En
PvdA zit niet in de coalitie. Dus
en zat niet in de coalitie, ook niet tijdens corona. En dan een André Poortman van het CDA, dat zegt me niks. Maar goed, vroeger, de oude commissie was natuurlijk veel leuker, want Pieter Omtzigt zat er notabene in. En,
daar is iets fout gegaan, geloof ik.
En Pieter en Kadia Riep natuurlijk. Ja. Dat zijn natuurlijk echte kanon. Nee, Pieter Omtzigt. Ja, Pieter Omtzigt had je erin moeten hebben. Dan had je echt spektakel kunnen krijgen. Maar goed, we gaan het zien. Ja. Ik vind het grappig dat de kritische stemmen ook aan de andere kant zitten in de personen van Fleur Agema en Mona Keijzer in dit geval.
Ja, dat is wel een keer aardig. Nou, ik heb er zin in. Wanneer begint het?
Geen idee.
Oh. Maar je gaat wel allemaal volgen, neem ik aan.
Ja, ik zet hem gewoon op. Maar het duurt altijd eindeloos, hè, die parlementaire.
Ja, vreselijk. Maar goed, het is ook wel raar dat eerst al die besloten verhoren zijn. Ik bedoel, ik snap het allemaal wel, hè, Bas. Maar eigenlijk klopt het niet.
Ja, maar duurt dat al jaren, hè, zo'n enquête?
Ja, weet ik. Ja, dus ik ben oud genoeg om er een paar te hebben meegemaakt. En ik weet ook altijd wat er in het rapport staat. Lessen leren voor de toekomst.
Ja, daarom.
Ja, verder stelt het geen reet voor. Dus we moeten het van de ophef hebben. Daar komt het op neer.
We moeten het van de ophef hebben. Ja. Nou, laat dat nou ons verdienmodel zijn. Dames en heren, wilt u meer ophef horen? Ga naar petjeaf.com/narejongens. En dan krijgt u iedere zondag de Bas en Jan synagoge. We doen altijd door de week op donderdag of vrijdag ook nog een bellen met Bassie. Bij rampen, parlementaire enquêtes, verkiezingen, kabinetsvallen doen we ook heel vaak extra podcasts. En we maken de BNB voor Liefde podcast in de zomer. En we hebben besloten deze zondag dat we in het najaar een Boer Zoekt Vrouw podcast gaan maken.
Ja.
En dat kunt u allemaal volgen of niet. Dat is het mooie. Want als je een hekel hebt aan Boer Zoekt Vrouw of aan BNB voor Liefde, dan neemt u een petje af, zodat wij die in een aparte podcast opnemen, zodat het niet in de reguliere podcast terugkomt. Snapt u? En dat voor maar 4 tientjes. Dus je haalt dus ook als je Winter voor Liefde of BNB voor Liefde en Boer Zoekt Vrouw haat, is het slim om een petje af te nemen. Ja, en je kan het petje ook nog eens cadeau doen.
Ja, en als je het haat, die programma's, dan kan je toch naar de podcast luisteren. Want het is niet uitgesloten dat er bij ons ook wel een stukje haat in zit soms.
Ja,
naar mensen die in die serie zitten, zoals BNB voor Liefde en Boer Zoekt Vrouw.
Ja.
Maar ik zal dus geen haat hebben tegen Yvonne Jaspers, omdat iedereen haat heeft tegen Yvonne Jaspers.
Want Jan is gek op Yvonne Jaspers.
Ik ben dol op Yvonne Jaspers, omdat ze ook in de Lada Niva rondreedt.
Ja. Maar ik vind haar verschrikkelijk. En dat brengt dan een hele mooie balans aan.
Die dynamiek. Die doet het eigenlijk, ja. Hey Bas, ze moeten dus naar petjeaf.com/narejongens... €4 in de maand of met korting €40 per jaar. En tegen jou zeg ik, tot we bellen, de mazzel.
Doei, doei.